Goedemorgen allemaal, geliefde vrienden uit Sliedrecht en omgeving en ook de mensen die thuis kijken. Ik wil met jullie gaan, het is de derde adventzondag, naar Jesaja hoofdstuk 9. Jesaja hoofdstuk 9. En dan wil ik lezen vanaf vers 1. En er staat in vers 1... Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van een last, de stok op hun schouders en de knuppel van een slavendrijver hebt u verbroken, als eens op Midiansdag. Ja, elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed, zal verbrand worden. Voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Tot zover. De profeet Jesaja, die ongeveer, zeg maar, 760 jaar voor Christus geboren werd, sprak in een extreem moeilijke tijd, ook een hele donkere tijd. Maakt ook de tekst hier duidelijk van vanmorgen. Een geweldig vertroostend woord. We hebben gezien in vers 1 dat er duisternis is, maar dat er een groot licht komt. En dat over hen dat licht zal gaan schijnen. Een geweldige belofte. Dus het is heel duidelijk dat Jesaja zich verplaatst in de toekomst. Hij wist natuurlijk niet dat zijn profetie die hij hier uitspreekt pas iets meer dan 700 jaar later zou gaan plaatsvinden of in vervulling zou gaan. Dus hij heeft het dus niet zelf, maar hij heeft van verre heeft hij het wonder van de menswording van God gezien. Het is een mysterie, maar het is waar. Net als alle andere profeten uit het Oude Testament die niet gezien hebben wat ze zelf geprofeteerd hadden. Alleen Johannes de Doper was eigenlijk ook nog een Oud-Testamentisch profeet. Die heeft gezien wat hij van tevoren verkondigd heeft. En ik moest even denken aan Jezus, dat hij op een gegeven moment in Matthäus 13 tegen de apostelen zegt: maar uw ogen zijn zalig, omdat ze gezien hebben. De ogen van Johannes de Doper waren zalig, omdat ze gezien hebben. En weet u, onze ogen zijn zalig, omdat we door de Heilige Geest mogen zien wie Jezus werkelijk is. En dan de oud-testamentische gelovigen, die de persoon Jezus ook niet gekend hebben, maar ze wisten door goddelijke openbaring van de profeten zoveel over de Messias die zou gaan komen, dat zij er ook hun zaligheid in konden zien. Dat zijn geweldige dingen waar we het hier vanmorgen over hebben. We hebben het ook over die bekende vijf namen, waarin we de hemelse oorsprong van de Heer Jezus eigenlijk heel duidelijk zien. En het is geen verzegging over een aardse koning, maar het is een verzegging over de grote koning in de toekomst, die later de Messias zou zijn, de gezalfde van God. En wat zien we hier in de tekst? Dat Jesaja eerst in vers 5 over het kind dat ons geboren is spreekt, maar hij ziet in die profetie eigenlijk tegelijkertijd de goddelijke heerschappij daarna. Jezus is de volmaakte uiting van God in een menselijke verschijning. En het is eigenlijk te heerlijk om dit allemaal in één woord samen te vatten of te beschrijven. En daarom valt zijn naam in vijf namen, zeg maar, uiteen. De Messias heeft trouwens vele namen, veel meer dan hier opgetekend staan en in de tekst worden genoemd. En zo mag Jesaja, de profeet, eigenlijk in de namen die hij daar al in dat kind geeft en waarvan hij ook de geboorte aankondigt, de persoon van Jezus en zijn werk wat hij zal gaan uitvoeren, aangeeft. En vanmorgen wil ik graag stilstaan, het is ook al in het gebed even naar voren gekomen, bij dat laatste van vers 5, namelijk vredevorst. Jezus is de vredevorst. Ik denk dat dat wel actueel is om het daar eens over te hebben vandaag. In onze maatschappij is er een zoektocht naar vrede. Maar weet u, dat is een volkomen schijnvrede. En ook een eventueel vaccin zal geen vrede brengen op deze wereld. Waarom? Omdat schijnvrede ontstaat door goedkope oplossingen. Men vindt namelijk dat de mens in zichzelf goed is. En dan kom je in de problemen. Want daardoor is vrede met God voor deze mensen niet belangrijk. En eigenlijk ook niet de vrede met elkaar. We zien de toenemende polarisatie ook in onze maatschappij. De mensen zijn ontmoedigd en het gevaar van ontmoediging is passiviteit, gelatenheid. Je laat het allemaal maar over je heen komen. En ik moest van de week moest ik denken, wat is nu nog logisch vandaag? En wat bizar, wat er allemaal het afgelopen jaar in de wereld is gebeurd. Niemand van ons had dat toch verwacht. En we zien steeds de rauwe realiteit hiervan. En dat kan ook bij ons christenen de fut eruit halen. De Joodse gemeenschap in België, die hebben de procedure aangespannen bij de Raad van State. Dat hebben zij gewonnen. En daarom hebben ze besloten om de kerken weer open te doen in België, maar dat mag maar met 15 mensen en je mag niet zingen. Dus dat is ook maar heel weinig. Maar ja, toch beter dan niks. Het is een beetje onwerkelijk allemaal, vind ik. En het lijkt wel of veel mensen vandaag collectief het noorden een beetje aan het kwijtraken zijn. En de vraag aan ons als christenen is, kunnen wij ons werk nog wel goed uitvoeren? Kunnen wij het werk wat de Heer ons heeft opgedragen nog wel afmaken? Ik denk het wel. Want we hebben al een paar keer in die 5 avonden studies gewoon buiten gezeten. Het was 4 graden. Daar hebben we de studie gegeven. Maar toen dacht ik bij mezelf, al moet ik een studie geven aan mensen die geïnteresseerd zijn in het evangelie bij -20, ga ik ook buiten zitten. Dat meen ik echt wat ik nu zeg. En de mens van vandaag is eigenlijk totaal niet verontrust over zijn eeuwige toestand. Dat is ook zo ernstig, vind ik. Alleen als je hem bang gaat maken wat betreft zijn aardse toestand. Dan gaat er misschien iets veranderen. En daarom is er ook zoveel paniek onder de mensen. Ik las een tijdje gelezen de term paniekedemie. Een paniekedemie. Waarvoor is hij dan wel verontrust, de mens? Nou, over een tijdelijke toestand. Hij is verontrust over het hier en nu. En daarom is men al snel tevreden met een valse vrede. Heel typisch. Jezus zegt: vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. En dan zegt hij erachter: niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. Dus de vrede van de wereld verzadigt niet. Valse rust wordt door de wereld op allerlei vlakken gepromoot. En daardoor krijg je ook surrogaat oplossingen en probeert men de echte zoektocht naar God op allerlei manieren stil te leggen. Men wil alles verklaren zonder de schepper. En de techniek, die wordt verheerlijkt, die wordt totaal overgewaardeerd. En technische voortgang is natuurlijk prima. Maar als de basis, dat is God, ontkend wordt, dan gaat het mis. En dat is wat we zien in de wereld om ons heen. De woorden van Paulus kwamen voorbij van de week. Die zegt: hun overleggingen lopen op niets uit. David, 1000 jaar voor Christus, dat een mens die meent dat God niet bestaat, een dwaas is. In België zeggen ze een zot. En volgens deze denkvisie staat er eigenlijk niemand boven de mens waaraan hij verantwoordelijkheid moet afleggen. Wij hebben dat wel. En ik ben er ook blij mee dat God alles van me weet. We zien duidelijk dat als God de mens, pardon, we zien duidelijk dat als de mens God verwerpt, dan zien we dat het gaat vastlopen. En we zien ook dat het geweten van de mensen wordt vastgesteld, niet door de Bijbel, maar alles kan. De identiteit die wordt eigenlijk geregeld bij de mensen door de carrière. En dat zijn in feite de loopgraven van het eigen gelijk. En dan hebben we het nog niet gehad over de massamedia. Ik moet die dingen er allemaal even noemen. Om dit geweldige er tegenover te stellen. De nieuwe waarden en normen bepalen zij eigenlijk in het nieuws eenzijdig gericht. Het is eigenlijk ook vaak fake news zonder dat je het in de gaten hebt. De feiten die worden minder gecheckt. Er is heel weinig objectieve journalistiek op dit moment. En fictie en werkelijkheid zien we, die lopen gewoon door elkaar heen. En dat is eigenlijk zo oud als de wereld. Want fake news is begonnen in het paradijs. Waar Adam en Eva verleid werden door een leugen. Een hele grote leugen waar we vandaag nog alle problemen van kennen. Maar wat is het dan geweldig, broeders en zusters? Dat wij het woord van God hebben als de enige waarheid. Dit is echt nieuws. Dit is waar nieuws. Dit nieuws wat hierin staat, dat kunnen we eigenlijk volledig vertrouwen. En dan hebben we de Heilige Geest die ons vertroost, die ons de juiste weg laat zien, die ons helpt om dit woord van God in ons op te nemen en ons ermee te bemoedigen en ook te vermanen. Dat is een totale betrouwbaarheid van hoge hand. En die betrouwbaarheid die komt van boven, die komt nooit van beneden, die komt van de Heer. Het is een complete waarheid, het beste nieuws wat je überhaupt maar kunt horen op deze blauwe planeet en dat ooit op deze wereld gebracht is. En de Heere Jezus is de vredevorst. Hij is de koning van de shalom. Dat betekent dat alle verstoorde verhoudingen tussen God en de mens, tussen de zondaren, zeg maar, hersteld kan worden. Maar ook, en dat is een gevolg, de mensen onderling. dat er een herstel is in de relatie tussen de mensen onderling. En dat vrederijk, dat is vandaar eigenlijk al in werking. Dat vind ik ook zo geweldig. Hoe? In de harten van de christenen. De wedergeboren christenen. En geloven in de Heer Jezus geeft blijdschap. We vinden er al hier iets van terug in vers 2. Hebt u niet die blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht. Zoals men zich verblijdt bij de oogst. Dat wil zeggen, een innerlijke blijdschap hebben wij ontvangen. En dat vrederijk is vandaag al in werking in de harten van ons. Van wedergeboren christenen. Dus geloven in de Heer Jezus geeft vrede. En innerlijke blijdschap onder alle omstandigheden. En dat is een blijdschap van een hemelse allure. De engel, misschien loop ik al een beetje vooruit op de kerstpreek van volgende week, of over 10 dagen, of is dat volgende week? Nee, nog niet, ietsje later, ja. De engel in Lucas 2, die zegt tegen de herders, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap. Dat is diezelfde blijdschap. En ook Paulus, die schreef 60 jaar na de geboorte van de Heer Jezus over deze blijdschap. En het lijkt wel of hij daar het kerstverhaal al in zijn hoofd had. Maar als je vandaag om je heen kijkt, dan zie je dat blijdschap een heel schaars artikel is geworden. Echte blijdschap. Terwijl mensen toch tot nu toe alles hebben gehad wat ze maar wensten. Vroeger hoorde je ook nog wel eens mensen fluiten. Ik weet niet hoe dat hier in Sliedrecht is. Iemand die op de fiets voorbij kwam, die gewoon een melodietje floot. Ik woon nu in een appartementsgebouw met 33 appartementen. Daar fluit niemand. Ik hoor nooit niemand fluiten. Er is er maar één die fluit. Wie denk je dat dat is? Dank u. Weet je, deze blijdschap is echte blijdschap. Die is niet van de wereld en die daalt van boven neer en wordt bepaald door de Heer Jezus. Met andere woorden, deze blijdschap, die is permanent aanwezig. Alleen je moet er gebruik van maken. Is het dan niet overdreven om altijd blij te zijn? De omstandigheden zijn er toch niet altijd naar dat we blij zijn? Zijn we niet vaak ontmoedigd door allerlei onaangename gebeurtenissen? Nou, ik kan nog wel een paar dingetjes noemen uit 2020. Geldt dat ook als je idealen niet uitkomen als mens? Kun je dan ook blij zijn? Ja, zegt Paulus, dan kun je ook blij zijn. Want als mijn geluk alleen maar afhangt van de omstandigheden, dan komt er eigenlijk wanhoop voor in de plaats en dat is niet leuk. Maar de blijdschap waar het hier over gaat, gaat eigenlijk veel dieper en is ook veel sterker. En de definitie van blijdschap, die heb ik hier eens genoteerd. Dat is, blijdschap is geen geforceerde stemming, maar het vertrouwen dat God van je houdt en dat God in je leven aan het werk is. Ik kan me het moment van mijn bekering ook nog heel goed voorstellen. Er kwam een blijdschap die ik nog nooit ervaren had en die ik ook niet kan uitspreken of echt kan uitspreken en met geen pen te beschrijven is. En ook een vrede, en die vrede gaf zo'n gelukzalig gevoel. Dat zijn de dingen die echt zijn, die waar zijn. Paulus zegt het ook. De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. Vrede betekent letterlijk compleet zijn. Je bent compleet. Je bent volledig. Zonder geloof in de Heer Jezus ben je niet compleet. Dan heb je dat gevoel van, er ontbreekt iets. Ik voel een leegte in mijn leven, ik mis iets. Alleen schept Jezus die geweldige vrede in zijn koninkrijk. En nog een stapje verder. Hij is onze vrede. En die fantastische vrede, die gaat ons verstand absoluut totaal te boven. Mijn bevattingsvermogen kan nooit een volkomen vrede en zekerheid in mijn leven bewerken, want er blijft altijd reden tot twijfel. Maar deze vrede, waar het hier over gaat vanmorgen, geeft je het besef dat God alles in handen heeft. En Paulus zegt dus, die vrede zal je behoeden. Dat betekent eigenlijk, die vrede, die zal je bewaken, die zal je beschermen. Want als je voortdurend onder hoogspanning moet leven dan, en daardoor stress, en dat je het dan ook nog allemaal probeert zelf onder controle te houden, daar word je niet vrolijk van, als ik eerlijk ben. En deze vrede laat je juist niet ongerust zijn over allerlei dingen en mogelijke gevaren. Wat is vrede? Vrede is het kostbare goed uit de hemel. Dat is een toestand van harmonie die totaal perfect is. En die vrede die daalt dus neer door de Heere Jezus Christus. En dat is iets wat de wereld absoluut niet kent. En vrede is daar waar God de ruimte geeft om een leven aan te raken. En vrede is herstel brengen van alles wat door de zonde bedorven is. Vrede is een toestand van harmonie met de Schepper. En voor wie is die vrede bedoeld? Dat zien we ook in het kerstverhaal. Voor de mensen van het welbeharen. Wie zijn dat dan? Mensen in wie God beharen heeft, omdat ze geloven in zijn volmaakte Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat zijn de mensen van het welbeharen. Dus dat zijn degenen die echt geloven en in relatie met hem staan. En ook met deze vrede kan het zijn dat je de pijn en de moeite van het leven nog steeds ervaart en nog voelt. Maar het brengt je niet van je stuk. Het brengt je niet van je apropos, omdat de vrede van God je daarvoor wil bewaken. Je daarvoor wil beschermen. En met deze wonderlijke vrede wil hij dus waken over ons hart. En het hele leven van de Heere Jezus toen hij op aarde was, zou in het teken staan van die vrede. De woorden die hij spreekt, de dingen die hij doet, de dingen die hij deed, die werken vrede uit in de levens van mensen. Vrede met God, vrede met jezelf, vrede met je medemens. Dat is toch prachtig? Als dat toch het geval zou zijn nu al op deze wereld, hoe zou het er dan allemaal uitzien? Niet volmaakt, dat zal pas straks zijn, maar het zou er best goed uitzien. En het hele leven staat dus in het teken van die vrede. Oh ja, ik moest nog even denken. Blijdschap en vrede zijn twee vruchten van de Heilige Geest. Dus die zijn aanwezig. Die 9 vruchten zijn er. Wat zijn die 2 dingen, blijdschap en vrede, die we hier vanmorgen ook in dit gedeelte tegenkomen? Ja, die horen daarbij. En als de Heer ergens een huis binnenging, dan zei hij eerst, shalom, vrede zij u. De apostelen beginnen hun brief regelmatig met vrede toe te wensen aan de lezers. Interessant is ook dat de Romeinen, die hadden ook een soort van vrede, en men noemde dat de Pax Romana. En wat betekende dat dan in de praktijk? Dat was de periode dat de legers niet uittrokken om te vechten. Voor hen was vrede de tijd die lag tussen 2 oorlogen. Dus konden de soldaten uitrusten, want het is nu niet de vrede die hier vanmorgen bedoeld wordt. Je komt het ook vaak tegen in de politiek en op het internationale vlak. Men streeft naar een bepaalde wereldvrede, die dus verre van volmaakt is. Maar die vrede die brengt dus ook regelmatig chaos en ellende onder gewone mensen. De mens kan het niet. Absoluut niet. Absoluut niet. In de Bijbel ontdekken we dat Jezus je in contact brengt met de Heer die ons gemaakt heeft. En dat betekent dus drie dingen. Dat betekent 1, dat de Heer je lief heeft. En dat de Heer Jezus je in contact heeft gebracht met de God die jou gemaakt heeft. En dat is een geweldig iets. Het zinnetje in de Engelenzang, vrede op aarde in mensen een welbeharen, dat wordt in de nieuwe Bijbelvertaling iets anders vertaald. Er staat er, vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. 2, dat hij alles kent van je hart en van je leven en je als vader volkomen begrijpt. En dat kom je in geen enkele godsdienst in de wereld tegen. Nergens, ook niet een persoonlijke relatie. Geen verlossing die niks kost, komen we niet tegen. En dan 3, God weet het beste hoe je eigenlijk tot je bestemming kunt komen. Daarom zetten christenen zich in en zijn ze ook beschikbaar op die plaatsen waar het nodig is om de mensen te wijzen op die vrede, om die te prediken. We hebben ook in de coronatijd hebben we een hele mooie folder gebust. En om de mensen een hart onder de riem te steken, was ook de titel namelijk, dat we de mensen van Zutendaal een hart onder de riem wilden steken. We hebben ook hulp aangeboden. En ook in deze tijd kunnen we positief profileren naar de wereld toe. Maar we weten ook dat buiten onze vredevorst er nog een andere vorst is. Dat is Gods vijand. En die probeert ons op te jagen. Die probeert ons te belasten en ja, intimideren. En dat kan hij ook in je hoofd proberen te doen en ook in je hart. Probeert je te beroven van een rust die je hebt, of vreugde en vrede. Je wordt er niet blij van. En deze vorst trekt zijn sporen in de wereld, in het menselijke leven. In huwelijken, in gezinnen, in bevolkingsgroepen, volkeren. De boze machten die onze vreugde en vrede willen beroven, die zal de Heer straks onttronen als hij komt. Absoluut. En overwinnen. Het betekent, als Jezus komt, en dat is ook de betekenis van vrede, dat hij komt om alles op orde te brengen en alles op zijn plaats te zetten. En de kerkvader Augustinus, die heeft dus gezegd, vrede is de kalmte die komt uit de orde. Want in de wereld is het wanorde, maar Jezus vrede geeft orde. Hij zal zeker zijn vrederijk vestigen. Dit fantastische rijk zal in omvang en in duur de perken van alle aardse koninkrijken te boven gaan. Dat is een toekomstbeeld, daar mogen we 100% zeker van zijn. Dat gaat gebeuren. Veel oud-testamentische profetieën zijn al uitgekomen. 300 toen de Heer Jezus op aarde kwam. Kunt u zich voorstellen dat ook al die andere dingen die nog moeten gebeuren in vervulling zullen gaan. En onder zijn regering zal het feilloos zijn. Zal het niet meer gekneusd zijn, zal het niet meer geschonden zijn. En hoe komt dat? Omdat zijn koningschap eigenlijk gebaseerd is op recht en gerechtigheid. Een vrede die gefundeerd is op onrecht, die kan eigenlijk nooit geen stand houden. De Heer zit op de troon. En ik las van de week in mijn stille tijd ergens, ik weet nog niet meer precies waar het stond, er staat dat Jezus regeert vanuit de hoogste hemelen. Dus er zijn 3 hemelen. Dat is de wolkenhemel die we zien, daarboven, het uitspansel. En de 3e hemel is dan de hemel waar God woont. En daarboven, zeg maar, de hoogste hemelen, Daar regeert de Heer Jezus. Hij heeft alles in handen. Hij voert zijn plan op dit moment uit. Hij komt tot zijn doel. En het zal allemaal, ook wat we nu meemaken, meewerken ten goede. En daarom is denk ik ook belangrijk dat we door die vrede en die blijdschap rust ontvangen. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, zegt Jezus, en ik zal u rust geven. Vrede met God is ook rust, is een bonus die wij van de Heer hebben gekregen door de Heilige Geest. En Jezus, die nodigt ons vanochtend uit om naar hem toe te gaan met je angst eventueel en je onrust. En dan ben ik er 100% van overtuigd dat de Heer zijn vrede schenkt. En laten we nooit vergeten dat vrede daar aanwezig is waar de Heer in een leven de ruimte krijgt om te werken. En door de rust, door die rust kan de Heer zijn genade aan ons kwijt. En ik wens u, samen met mijn vrouw Petra, blijdschap, vrede toe voor, en ook gezondheid uiteraard voor het jaar wat voor ons ligt, 2021. Amen.